Broeders en zusters, ik vond het een geweldige zijndienst. Het waren de liederen, zei ik net, tegen onze broeder van mijn jeugd. Die Johannes de Heer liederen. U mag echt weten dat ik met dat boek Opwekking soms zoveel niet heb. Ik zing ze mee als ik hier ben en ik vind het allemaal prima, maar ja, het is voor mij Johannes de Heer. En de ouderen die zullen dat waarschijnlijk wel wat met me eens zijn. Het was... En dan, ik ga vanmorgen met u nadenken over een heel bekend gedeelte. Dat is Johannes 3, vers 3 tot 5 en 9 tot 16. Nou, dan weet u al waar daar staat. Dat gaat over de wedergeboorte en over die geweldige tekst. Johannes 3, vers 16. Ik vind dat ook een stukje leiding eigenlijk. Want eerst was ik van plan om met u na te denken over Efeze 1, vers 3 tot en met 14. Dat komt nog wel eens. Dat is dan de weerslag van dat boek wat ik dan geschreven heb. Maar ik kreeg toch, toen ik dit voorbereidde, eigenlijk een beetje de aandrang om dat vanmorgen niet te doen. Dus we gaan eerst met elkaar bidden en danken. Dan lezen we de schrift. En dan zingt die opwekking 220. En dan zal ik proberen om de boodschap door te geven. Hemelse Vader. Dank u wel dat een mens zeker mag zijn van het eeuwige leven. Dat is iets wat vreugde geeft, bevrijding geeft, leven geeft. Dat is een stuk genade, wat we zelf niet kunnen verdienen, maar wat u zo, en niet mondjesmaat, maar volledig weggeeft, als een mens daar gewoon gelovig om vraagt. Die mens heeft dat niet verdiend, die krijgt het. Want op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis. En daarin u zelf, Gods Zoon, de schuld van mij, van ons, van de wereld te dragen. U had de wereld lief. En uw zoenoffer was voldoende, krachtig. Genoeg voor allemaal. Dat ging niet om een uitgelezen groepje. Dat ging om iedereen. Die schuld hebt u verzoend. En u vraagt van iemand die dat hoort, die verkondiging. En die bij zichzelf moet zeggen dat hij nog niet opnieuw geboren is om dat aan te nemen. Heer, het is geweldig. Ik dank u hartelijk daarvoor dat er in de schrift zulke teksten staan. Dat er in een tekst staat dat we samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat we altijd met hem zullen zijn. Dat we verheerlijkt zijn in de hemelse gewesten. Dank u daarvoor, Heere. Wilt u zo in de gemeenten zijn? Met de zieken? Met de familie van de zuster die overleden is? Wilt u zijn met land en volk, regering en koningshuis? En we bidden u om de vrede voor Jeruzalem. Maar bovenal overheerst op dit moment de dank. Amazing grace. Geweldige genade. Dank u, Heer Jezus. Amen. We lezen dus Johannes 3, vers 1 tot 16. Daar komt ook de boodschap uit. En dan zingen we daarna opwekking 220, heb ik gestaan. Uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam in de nacht tot hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom of opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, uw lieden moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en hij hoort zijn geluid. Maar u weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kan dat geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet, begrijpt u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En u neemt ons getuigenis niet aan, indien ik u lieden van het aardse heb gesproken, zonder dat u gelooft. Hoe zult u dan geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel, dan wie uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover maar. Zingt u nog opwekking 222 en dan probeer ik de preek door te geven. Na de preek vraag ik u na het amen te zingen opwekking 222. Nou, die komt ook uit Janus de Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dus dat is het antwoord wat u kan en mag geven op de verkondiging. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Jezus Christus. Het is een bekende geschiedenis. Deze morgen. Nicodemus, zo'n overste van de Joden, zo'n vooraanstaande fariseer, komt naar Jezus in de nacht en hij wil een godsdienstgesprek voeren. Soms is het wel eens uitgelegd dat hij bang is voor zijn collega's. Ik heb het idee dat dat niet zo is. Hij wil een rustig gesprek voeren. Nou, dan moet je ongeveer in de nacht komen. Dan slaapt de rest, dan kun je tenminste rustig praten. Hij behandelt Jezus, en dat is voor Nicodemus een hele stap hoor, als een gelijke. Hij is uiteraard beleefd, maar de fariseer heeft respect, ontzag voor Jezus, als hij hem aanspreekt. Trouwens, later verdedigt hij de meester Jezus tegenover zijn collega's van het Sanhedrin, dat kun je in het evangelie van Johannes lezen. En na de kruisiging gaat hij helpen Jezus te begraven. En dan zegt hij, Rabbi. Nou, dat was hij zelf. Hij gaf lessen aan anderen die Rabbi wilden worden. Hij was een professor, een hoogleraar. Rabbi, u bent door God gezonden, want anders is het onmogelijk om de tekenen te doen die u doet. Nou, dat was voor die fariseeën een hele stap. Beleefd. En weet je wat mij dan opvalt als ik dat stuk weer een keer lees? Dan Jezus gaat daar eigenlijk helemaal niet op in. Hij behandelt Jezus Nicodemus helemaal niet als zijn gelijke. Integendeel, hij gaat zich presenteren als Messias en onderwijs geven. Als Gods zoon, als gezaghebbende leraar. En Nicodemus, hou nou je mond, want nou zal ik je het even vertellen wat er staat. Want de meester valt gelijk met de deur in huis. Indien u niet, ik vertaal letterlijk, van boven wordt geboren, kunt u het koninkrijk van de hemel niet zien. Staat er letterlijk in het Grieks. En dat betekent dus overdrachtelijk niet binnengaan. Broeders en zusters, waarom nou zo'n begin, zo'n afstandelijk begin, zo'n even de vinger onder de neus? Want in het begin stelt die fariseeën nog wel een paar vragen, maar dat gesprek dat gaat heel langzaam, nou langzaam abrupt over, in ieder geval heel vlug over op een monoloog. Nicodemus, die etaleert wel zijn onkunde. Hoe kan iemand voor de tweede keer de baarmoeder ingaan en dan geboren worden? Wat bedoelt hij nou eigenlijk met water en geest? Maar het gesprek wat een dialoog had moeten worden, een uitwisseling van standpunten, wordt een monoloog. En de fariseer die wordt eigenlijk als een kind op zijn plekje gezet. Ik las dat zo, en met mijn nogal opstandige natuur, had ik bij wijze van spreken, als ik zo door een professor zou worden behandeld, gezegd, adieu paraplu, ik ben weg. Zo zou ik dat inderdaad waarschijnlijk hebben gedaan. Deze behandeling had ik niet geslikt van een professor. Op de universiteit wilde ik aangesproken worden met meneer en serieus worden genomen. En Jezus schijnt dat hier niet te doen. Hij neemt de moeite om Jezus op te zoeken. Hij etaleert een leergierige houding. En hij wordt als een kind behandeld. Hoor maar, bent u een leraar van Israël? En snapt u deze zaken niet? Als ik over aardse zaken spreek, dan snapt u het al niet. Hoe moet ik u nou de hemelse in vredesnaam duidelijk maken? Nou, dat ligt er niet om. En ik zei al, ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik was waarschijnlijk wel opgestapt, ja. Niet dat dat zo goed is, maar ik had het misschien wel gedaan, ja. Maar Nicodemus blijft en luistert verder. En hij krijgt als dank voor deze houding. Kijk, dat is de houding ten opzichte van Christus. Leerlingetje zijn. Hebben we zo moeite mee, hè? Leerlingetje zijn. Even je grote klep houden ten napel, zo, weet je wel. En even niks zeggen. En ook niet met je Grieks aan komen dragen, maar gewoon luisteren. Nou, dat gaan we nu doen. Jezus in gesprek met Nicodemus. Hij komt tot geloof, die Nicodemus, uiteindelijk. De toegang tot het koninkrijk der hemelen wordt hem laten zien. Nou, Jezus in gesprek met Nicodemus en Nicodemus wordt één ingevuld omtrent de toegang van het koninkrijk, hoort van de verhoging van Jezus en wordt de weg van het geloof gewezen. Dat zijn de gedachten. Nou, het eerste punt is waarschijnlijk ook het langste punt. We zullen eens kijken wat er nou staat in dit gedeelte, voor zover we het kunnen begrijpen. Nicodemus, ik zei het al, die wordt op het eerste gezicht nogal vreemd behandeld. Bent u een leraar in Israël en snapt u dat niet? Eerste klas. Ga maar zitten. Het moet je maar gezegd worden. Maar uiteraard wil Jezus de fariseer niet beledigen, nog afwijzen. Maar de inzet van het gesprek heeft een andere bedoeling vanuit Christus gezien dan de fariseer op het oog had. Jezus gaat hier de battle aan, de strijd voor de ziel van de fariseer. En hij zet in, Nicodemus, je moet van boven, vanuit de hemel, opnieuw geboren worden. Opnieuw beginnen vanuit de hemel, kun je letterlijk zeggen. Want echter is iets fundamenteel mis met je aardse geboorte. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. En die hemelgeboorte wordt bewerkt door water en geest. En dat is een absolute voorwaarde, broeders en zusters, om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nou, water en geest leg ik nog uit. Nicodemus vraagt dan verwonderd hoe hij als volwassen man, hij was in ieder geval over de 30, want anders mag je niet eens het openbaar spreken. En ik denk dat hij nog wel een stukje ouder was. Kan ik als volwassen man voor de tweede keer via een vrouw geboren worden? Als je op de wereld komt. En ik was van een tweeling en ik was een vork lang. Dus, hoe is hij ooit zo groot gegroeid, zou je kunnen zeggen. Broeders en zusters, merk op dat Jezus in de grondtekst een ander woord gebruikt in het Grieks dan het gangbare woord voor wedergeboorte. Het gangbare woord voor wedergeboorte vindt u, als u het onthouden wilt, in Matthäus 19, vers 28. Alle dingen worden nieuw. Palagenese staat er, geloof ik. Hier staat, van boven opnieuw beginnen. Van boven geboren worden uit water en geest. Dus een hemelse geboorte. Dat staat hier. Wat bedoelt de meester nou? Er zijn een heleboel dikke boeken over geschreven en die ga ik u ook besparen, maar Jezus wil dat die fariseer geestelijk helemaal van nul begint. Helemaal opnieuw begint. Dat hij later, zoals zijn collega Paulus, een heleboel moet afleren. Vanuit de hemel geboren worden, opnieuw beginnen vanuit de hemel. Niet aards, maar hemels. Wat een boodschap. Maar wat bedoelt Jezus nu? Nou, de betekenis ligt in de uitdrukking geboren worden uit water en geest. Als u een Bijbel hebt, sla het even op. Gewoon eventjes, pak het er maar even bij. Ik wacht wel even, want ik moet iets uitleggen, namelijk met betrekking tot de vertaling. Dus water en geest. Nou, als u dat nou ziet, dan kun je eerst een lijn leggen naar Ezechiël 36. Wat staat daar? Ik zal rein water over u sprengen. En het hart van steen, hé, daar komt ie, dat is het vlezenhart. Vervangen door een hart van vlees. En dat is in dit geval het geestelijk hart. Je kunt verbinding leggen met Titus 3 vers 4 tot 7. Het bad der wedergeboorte. met Romeinen 6 vers 4, de doop in de dood, door Christus, gedoopt in de dood samen, met Christus kun je zeggen, opgestaan nog nieuw leven. En nog een schriftwoord uit de eerste Johannesbrief. Hij die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Of wie gelooft dat Jezus Gods zoon is, is uit God geboren. Mooi. Nou, de uitleg. Vaak wordt de doop gezien, ik laat in het midden welke, als de toegang tot het nieuwe geboorte. En soms, mijn leraar George Winston op de Bijbelschool legde het zo uit. Symbolisch als het vruchtwater. Nou, wat krijgt die fariseer nou te horen? Hij moet opnieuw geboren worden uit water en geest. En daarom vroeg ik u om de Bijbel te pakken. Want wat staat, met wat voor letters staat het woordje water geschreven? Een kleine. Nou, dan moet ik u toch even wat uitleggen over de grondtekst. Je hebt namelijk mini en maxi in het Grieks in de handschriften. Maxi wil zeggen dat alles staat in hoofdletters. En mini wil zeggen dat het allemaal staat in kleine letters. Dat houdt dus in dat de vertalers een keuze hebben gemaakt. Begrijpt u dat? Ze hebben een keuze gemaakt en ze hebben water gezien als water en de geest als de Heilige Geest. Zover duidelijk ook, jongeren, wat ik wil. Want dat moet eventjes erin gescherpt worden. Helaas dat ik nu ook een beetje leraarachtig overkom. Maar ik bied bij voorbaat mijn excuses al aan. Maar wat ga ik nu doen in de uitleg? Ik ga ervan uit dat het of in hoofdletters is geschreven of in kleine letters en dat ik dus ook mag kiezen in de vertaling. En ik schrijf water met een hoofdletter en geest met een kleine. En waarom doe ik dat? Ik draai het om in de vertaling. En dat mag ook. Dan mag je in je vertaling mag je daarin kiezen. Je bent niet gebonden aan het voorstel van in dit geval de NBG 1951. Waarom doe ik dat? Ik doe het hierom. Water zie ik als de werking van de Heilige Geest vanuit Ezechiël. En ook van wat Jezus zegt in Johannes 7, ik ben het levende water. En vanuit Johannes 4, ja, levend water te drinken geven. En dan spreekt hij over de Heilige Geest. En de Geest zie ik als de menselijke geest. En dan heb ik een lijntje. Dan heb ik iets wat ik kan snappen en uit kan leggen, want dan werkt de Heilige Geest door middel van de prediking op mijn geest. En als ik het evangelie snap, wordt mijn hart geopend en kies ik voor Jezus en word ik door geloof wedergeboren. Snapt u me? Nou, zo wil ik het aan u duidelijk maken. Geloof ontstaat door het woord. Leven wordt gemaakt door de verlichting met de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Samaritaanse vrouw, ik zal u levend water te drinken hebben gegeven. Dat is wat ik geloof, wat Jezus ook hier bedoelt met het woordje water. Vandaar dat ik er een hoofdletter van gemaakt heb. Jezus wijst op het evangelie dat een mens verandert, verlicht. Wat hem ertoe brengt om de prediking op de gave van het geloof aan te nemen. Er is altijd gedacht, en daar kom ik een beetje tegen in opstand, daar komt mijn opstandige natuur weer tot uiting uiteraard. Een gave is een gave en een mens is een stok of een blok. En dan moet hij het krijgen, maar hij kan het alleen maar krijgen als hij duimen draait, want alles moet van God afhankelijk zijn. Maar een gave is iets wat voor je klaarstaat, en wat je uiteraard door de verlichting van de Heilige Geest, dan snap je het evangelie, mag aannemen door geloof. En als dat nou als zelfverlossing wordt aangemerkt, dan is dat net zo'n zelfverlossing als ik in de haven van Urk en ik kan niet zwemmen, een reddingsboei grijp en als ik op de kant word getrokken bij mezelf zeg ik heb me lekker zelf gered. Puh. Nou, dat is onzin. elke gave en elke belofte, ik denk dat onze broeder dat in de Bijbelstudie op een zondagavond u ook wel gaat vertellen. Een belofte heeft altijd een voorwaarde. En die voorwaarde is dat u het aanneemt in geloof. En geloven is in feite kinderlijk zeggen, dank u wel. Nou, Nicodemus hoort van de verhoging van Christus. Zo'n geboorte uit de hemel schaakt dus alle menselijke mogelijkheden uit. We kunnen onszelf niet redden. Behoud is alleen bij God mogelijk. Nou, de verhoging van Christus. Nicodemus is al stil, die zit in een voetenbankje. En die wordt onderwezen. Gelukkig wordt hij onderwezen. Gelukkig is hij niet als mij, is hij weggelopen, maar is hij blijven zitten. Amazing grace krijgt hij te horen, een geweldige genade. De geest waait waarin hij wil. En hij hoort zijn geluid. Jezus geeft hier een verwijzing naar Pinksteren. Heb ik het idee, tenminste zo vat ik het op. Je hebt er ook nog één in Johannes, ik meen 21, als hij op de discipelen blaast en zijn Heilige Geest ontvangen. Je hoort zijn geluid, maar waar hij wegkomt en waar hij heen gaat, nee. Weet niemand. Maar Jezus wijst wel een weg om de hemelgeboorte te ontvangen, te krijgen, te ervaren. Gelukkig wel. Jezus zegt Nicodemus al bij het theoloog van hier tot Jeruzalem, bij heb je 3 doctorsgraden in de theologie, dan kun je er dikke boeken over schrijven, maar je kunt het werk van de geest niet navorsen. De weg van de hemelgeboorte zal altijd geheim blijven, je kunt het niet snappen. Het gebeurt door middel van de prediking. Maar, je gaat je niet bekeren op grond van een ervaring die je niet kunt zeggen. Integendeel, je bekeert je op verlichting van de geest en je ziet wat Jezus allemaal voor je heeft gedaan. En dat gaat Nicodemus nu horen. Jezus wijst hem de weg vanuit het Oude Testament. En zo komt hij dichter naar de fariseeën toe. Nicodemus kende de eerste 5 boeken van Mozes helemaal uit zijn blote kopje. Die wist hij helemaal, die kon hij zo citeren. Daar was hij fariseer voor. En Jezus komt af met nummer 21 en Nicodemus wist precies wat er stond. Nummer 21, blablabla, oh ja, de slang in de woestijn. Dat hoeft hij hem niet te vertellen. Van dat betreft kunnen we nog wel even zo met z'n allen. Nicodemus kent de geschiedenis en dan zegt Jezus, zo moet ook de zoon des mensen worden verhoogd. Wat bedoelt hij? Nou, die koperen slang, dat wist Nicodemus. Israël had gezondigd met de Midianieten, meen ik, want die worden later verslagen. Kwam die sekszonde weer bovendrijven. Komen de giftige slangetjes. Adders, neem ik aan. En die komen bijten. En als je een adder beet, dan mag je een half uur, moet je tegengeven hebben. En anders is het gebeurd. Je verlamt helemaal. De volk gaat niet beten, komt naar Mozes, bid voor ons, we hebben gezondigd. En dan, nou ja, dan gaat het hele carousel weer draaien, kun je zeggen. Wat zou dan heel vaak zich zomaar op grond, na een straf weer omgekeerd. En God is genadig. Hij zei geen haar beter als die Israëlieten. Moet Mozes op een heuvel een staak, een hoge staak en een koperen slang erop zetten. In de zon, zodat iedereen hem kan zien. En dan Israëlieten, als je nou met z'n allen lekker gezellig stuk voor stuk in die paal klimt. Hij is groot genoeg en je raakt de slang aan, dan word je gered. Nou, wie was er dan gered? Niemand dus. Maar ze lagen allemaal voor pampers, half verlamd voor hun tent te apengapen, bij wijze van spreken. Ze moesten naar de slang kijken. En wie naar de slang kijkt, wordt genezen van een ongeneeslijke beet. Ze moeten opkijken in geloof. En de verbondsgod, de Heer, uw Heelmeester, komt hen tegemoet met geweldige genade. En genade schakelt menselijke verdiensten uit. Dat is een, dat zou je noemen de wet van, dat is een ongeschreven wet, dat is een geestelijke wet. De wet van het geloof is dat. Paulus zet ze tegenover elkaar. De werken der wet? Nee. De wet van het geloof. En dat is die genadewet. Handjes ophouden. Heere God, alsjeblieft, dank u wel. Dat is genade. En ik zei al, Nicodemus kent deze geschiedenis en Jezus gebruikt hem als beeld om zijn lijden en sterven te typeren. En ik denk zomaar dat Nicodemus, toen hij bij dat kruis stond, teruggedacht heeft aan dit gesprek. Dat idee heb ik zomaar. En dan gaat hij Jezus helpen begraven. Hij is in het geheim al een discipel. Hij heeft het gesnapt. Nicodemus heeft Jezus aan het kruis verhoogd zien hangen. Dat is mijn zoon van de mensen. Hij is verhoogd. Ja, hij had het me al verteld voor Israël, voor de wereld, voor u en mij. Nou, daar hing Jezus aan het kruis. Dat is de verhoging die hij bedoelt. Hij gaat een keer naar de hemel varen, dat is ook een verhoging. Dat is de kroon ophalen op zijn werk en op de Davidstroom gaan zitten. Maar hier is de verhoging gericht op het kruis. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ik wil er even op inhaken. Ik zal het misschien echt wel eens uitgelegd hebben. Maar Jezus deed in zijn leven niks anders als het Oude Testament vervullen. Vandaar dat de Israëlieten dat allemaal keurig hadden moeten zien en moeten geloven. Dat was de bedoeling. En de Farizeeën natuurlijk voorop. Die op de stoel van Mozes zaten. Ze hadden het moeten zien. Daar loopt de Messias, want de schriften volgen hem na. Hij gaat eigenlijk de hele weg van het Oude Testament, van profetie tot profetie tot profetie tot profetie. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, staat er in Galaten. Dat vind je ook in Deuteronomium. Dan wordt iemand aan een paal hangen die een doodzonde heeft gedaan. En die moest er dan een dag hangen als teken van vervloeking. En dan moest die weg worden gehaald, want anders werd de aarde verontreinigd. En ik geloof gewoon dat het Romeinse kruis het geschiktste was om dat te vervullen. Want Jezus moest vervloekt dus van hemel en aarde, tussen hemel en aarde hangen. Niet op de aarde staan en ook nog niet in de hemel zijn. Nou, de Romeinen hadden de kruisdood overgepakt van de Perzen. Een beetje perfect gemaakt trouwens zelf nog. En daar hing Jezus. Dan zat hij niet hier spijkers. Zo staat hij wel in de kinderbijbel. Maar dan was hij eraf gevallen. Want het scheurt zo uit. Voeten op een klein verhoogetje. Spijkers erdoor waarschijnlijk op elkaar. En hij hing voor dit bot. Daar ging de spijker door. Was er een klein zitje waar hij zich dan een beetje op kon hijsen, waar hij steeds weer afgleed en dan weer opnieuw. Nou, dan kun je even nagaan, de pijn en de verdroging en alles wat er plaatsing. Dat was een vervloeking. En de drieuurige duisternis gaf aan dat Jezus door God is vervloekt. Verlatenheid. Volkomen verlaten door God. Wij hadden dat niet overleefd. Toch is dat de straf op de zonde, dat is de helse smart. En daar is Jezus doorheen gekomen. Hij torste onze morele schuld ten opzichte van God. Hij is voor u en voor mij en voor ons tot zonde gemaakt, compleet, totaal. De zondaar, Jezus, weg ermee. Heeft God gezegd, er kwam een theoretische breuk in de drie-eenheid. Waarom? Nou, Nicodemus, omdat jij gerechtvaardigd verklaard zou kunnen worden in Gods heilige ogen. En dat geldt voor u, voor mij, voor ons allemaal door geloof. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Op Golgotha ging het licht uit. En Jezus heeft in die drieuurige duisternis de helse smart en de totale Godverlatenheid doorstaan. En toen ging het licht weer aan. De zon kwam weer door. Tussen het derde en het zesde uur. En toen heeft Jezus gezegd, mij dorst. Zijn moeder aan Johannes toevertrouwd. Gezorgd voor zijn moeder dus, zijn aardse moeder. Mij dorst. En toen riep hij het uit, tetelestai. Dat is een Grieks woord. Wij hebben het vertaald als volbracht. Ik zal het uitleggen. Je kunt het ook vertalen, volledig betaald, voldaan. Het is een woord wat onderaan een rekening stond in de Romeinse tijd als je een schuld voldaan had, betaald. En je kon er niet meer de tweede keer voor aangeslagen worden. En daarom rechtvaardig verklaring houdt in dat God de zonde gestraft heeft aan zijn zoon. En iedere gelovige inziet, aanziet door zijn zoon of in zijn zoon, door middel van zijn zoon, heilig en onberispelijk en rechtvaardig verklaard, omdat de wet bij wijze van spreken God verbiedt om de zonde twee keer te straffen. Rechtvaardig verklaring is niet dat je zondeloos bent, ook niet dat je nooit geen zonde meer doet, maar dat God zegt, ik verklaar jou rechtvaardig, ik houd je voor een rechtvaardige, omdat mijn zoon het voor jou heeft volbracht en jij dat door genade hebt geloofd. Dat is het evangelie. Jezus voorgesteld als zoenmiddel. Dat kan ook vertaald worden met genadetroon in Romeinen 3. En zo wijst dat woord verzoening naar de grote verzoendag, waar de hoge priester één keer per jaar binnenging en de zonde voor een jaar mocht vergeven, wegdoen, laten wegdoen. En Jezus ging het hemelsheiligdom binnen en offerde voor Gods heilig aangezicht zijn bloed op het hemelsbrandofferaltaar. Als offer voor de zondeschuld, als brandoffer in het Oude Testament. Dat is het symboliek. En toen zei God, ik accepteer. Ik neem jouw offer aan. En de zonde is voldaan door de tweede Adam. En daarom hebben wij vrede met God en staan in die genade. En zien wij, worden wij aangenomen in de geliefde en ziet God ons aan in heerlijkheid en heiligheid. Het is onvoorstelbaar. Maar we weten allemaal echt heel erg goed dat we verre van heilig zijn en verre van zondeloos zijn en dat we ook geen volmaakt leven leiden. En toch ziet God ons zo. Dat is rechtvaardige verklaring. We hebben een hoge priester die een eeuwige verzoening voor ons tot stand heeft gebracht. Dat wordt Nicodemus verteld met de verhoging als voorbeeld. Zoals de slang verhoogd wordt, zal de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, dan wordt Nicodemus de weg van het geloof gewezen. En kijk nog even naar die geweldige versen. Ik heb er in jou een keer iemand mee mogen begraven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik zei er al, geen uitgelezen groepje. Geen speciaal opzij gezette mensen. Nee, er staat gewoon de wereld. Er staat, Jezus is een heilanderwereld in de Bijbel en een middelaar voor alles en iedereen. En wee degene die dat gaat versmallen. Waarom? Omdat een ieder die in hem gelooft, dat wil zeggen dat iedereen in de wereld een eerlijke kans kan krijgen om tot geloof te komen. En ik geloof ook krijgt op een of andere manier. En daarom wordt duidelijk dat Jezus Nicodemus wijst op een geboorte uit de hemel. Het wordt geen godsdienstgesprek. Maar het wordt een gesprek, een monoloog op leven en dood. Wie niet gelooft blijft onder God storen, broeders en zusters, jonge mensen. Paulus zegt het ergens, dit wetende is de schrik van de Here. Smeek ik jullie, laat je met God verzoenen. De weg van het geloof wordt gewezen en je kunt er niet buiten. Geloof in het werk van de heiland, aan het kruis verricht voor u en mij. Daar is verzoening, vergeving, genade, rechtvaardiging. We hebben het erover gehad. Dan kun je alles van hem verwachten en metterdaad ontvangen. Ik ga het banaal zeggen, God is geen God die als ik op een gegeven moment, ik heb een hond gehad een jaar of 12. Alfred heette hij, hij was vernoemd naar Alfred Hitchcock, de regisseur. Ja, dat had mijn broers gedaan. Ik had hem wat anders genoemd. Maar goed, het was een mooie hond. Soms denk ik nog wel aan het beestje terug en dan kreeg hij soms wel eens een stukje worst. Nou, daar moest hij dan 1001 trucjes vooruit halen uiteraard. Mooi zitten, blaffen, spriktie, dood liggen, poot geven, even, wat kon dat beest allemaal wel niet. En dan kreeg hij een stukje worst. Nou, God is niet iemand zoals ik die hond een beetje treiterde. Zodat hij eindelijk zijn stukje worst kreeg en zich in allerlei bochten moest wringen. Ik heb er nog spijt van trouwens, ja. Goed. God is iemand, ik zeg het een beetje plastisch, banaal, omdat ik het zo graag duidelijk wil hebben, die houdt je geen belofte voor die hij niet geeft. God is iemand dat als je je handen vouwt vanmorgen, in je binnenkamer, in je slaapkamer of in je auto of onderweg, en je vraagt om het eeuwige leven of in je leven wil komen en je dankt hem daarvoor, dan mag je zeker zijn dat je voor eeuwig behouden wordt. Zo is God en laat je nou maar vallen. Dat is het evangelie. Geboorte uit de hemel. Ik heb het begrip wedergeboorte een beetje vermeden eigenlijk. Want de hindoes hebben dat ook en de boeddhisten kennen dat ook. Zelfs de islam heeft een of andere wedergeboorte in de Koran staan. Die moeten het maar wel uitvissen, maar hij staat er in ieder geval toch wel een klein beetje in. Heel klein beetje hoor. Maar het gaat in de schrift uit een werking van boven. Een voor evangelie wat alles heeft volbracht. En wat Christus in ons hart wil schrijven. Ons verstand wil verlichten. En dan zeg ik, jonge mensen, zijn jullie al bij dat kruis geweest? Het is leeg. Ben je al op Golgotha geweest? En heb je dat al aangenomen? Misschien, broeder, zuster, ouder, is het bij u gegroeid door bewustwording, dat kan ook. Bekeringswegen ben ik niet zo goed in. Al die grote verhalen, die draaien allemaal om mensen. Nee, het gaat erom dat je bewust wordt en vrijmoedigheid krijgt om te zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dat u voor mij, niet voor de buurmannen, niet voor de ouderling van dienst, of wat dan ook, maar voor mij alleen, aan dat kruis bent gegaan. En dat u al mijn schuld hebt gedragen. En dat ik nu mag weten, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en uw oog rust zo teder op mij. Zoveel hem aangenomen hebben. En heeft hij macht gegeven, volmacht, exousia, vrijmoedigheid, kun je het ook nog zeggen. Om zichzelf een kind van God te noemen, noemt u zich een kind van God. Amen. Nou, opwekking 2:22.
Oh.
gaan samen danken. En daarna zingen we opwekking 167. En dat doen we zonder dat ding. En zonder boekjes. Want als je die niet uit je hoofd kent, krijgt je strafwerk. Abba Vader, dat moet toch lukken? Ja toch? Nou, gaan we proberen. Is dat geen Abba Vader? Goed, dan mag u waarschijnlijk een boekje gebruiken. Ik dacht dat Abba Vader was. 167 is samen in de naam van Jezus. Nou, die geldt ook. Verdorie. Ik wist dat ik een bekende had. Nou ja, een foutje van de zaak. Ik schaam me diep. Goed, we gaan danken, broeders en zusters. Een beetje humor mag erbij, gelukkig. Hemelse Vader, dank u wel voor het fijne luisteren wat ik mocht ervaren in het brengen van de boodschap. Dank u wel dat u aanwezig was in deze dienst en dank u dat we het evangelie met elkaar mochten delen. Dank u, Heere, voor uw liefde en voor uw trouw. Dank u voor het geweldige offer. Laten we niet naar huis gaan, Heere, zonder dat we weten dat we gered zijn, behouden zijn. Dat kan. Voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat is geen alverzoening als je zegt dat iedereen gered kan worden. Alverzoening bestaat niet. Dat is algemene verzoening en dat is wat anders. Dat is de mogelijkheid die Jezus heeft gemaakt, gecreëerd door het kruis. Dat er voor ieder mens, elk schepsel, van Adam tot wederkomst, ruimte is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En dat degene die dat negeert, dat die voor eeuwig verloren gaat. Heren, we danken u voor die geweldige amazing grace. Wilt u ons veilig brengen wat we worden verwacht. Ons bewaren op de weg. Ons een fijne zondag geven. Jezus wil, amen. Dus samen in de naam van Jezus dan uit het blote hoofd. Ja, gaat nog niks meer vanaf. En collect, ja, dat mag u zelf onthouden. Dat vind ik allemaal wel best. Twee keer, broeders. Twee collecten. Thank you. Nou, kijk dan maar naar die hemel. En ontvang de zegen van die Heer, want de Heer zegent u, behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij, en ik geloof, zeer spoedig komt. Amen. Die krukken, die komen wel.